Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Gerben van Driel.
Ja, welkom bij het tweede uur van De Ondernemer Live. Straks dus de schaduwkant van ondernemer. Verslaving onder ondernemers schijnt een groeiend probleem te zijn. En we hebben natuurlijk nog een prachtige pitch. Maar eerst gaan we naar de winkelstraat. Waar het ja, nog steeds wel goed toeven is, maar ook wel worstelen is voor veel retail ondernemers. We kennen het verhaal allemaal. Al jaren speelt dat leegstand. Kunnen we dat businessmodel? Wat is de sleutel tot een sustainable businessmodel? Daar zijn veel retailers naar op zoek. En de sleutel zou misschien wel eens kunnen liggen in de tweedehandsmarkt, want die is booming. Ik praat erover met emeritus hoogleraar en retail-expert Cor Molenaar en Harry Bijl, retail-inspirator van In Retail. Heren, welkom.
Dank u wel.
Tweedehandsmarkt, inderdaad. Door jullie al geadopteerd qua kleding, meubels, zaken?
Nou, het gaat erom of de klant het adopteert natuurlijk.
Ja, maar jullie zijn natuurlijk ook klanten, toch?
Jawel. Maar ik kijk dan met name bijvoorbeeld naar Vinted.
Ja.
Die groeit met 330% in een jaar tijd.
Mm-hmm.
Als je om je heen praat, dan zie je met name vrouwen. Die vinden het geweldig.
Ja.
Want ze kunnen hun overtollige kleding, of waar ze op uitgekeken zijn, zo'n vrouw zegt, kunnen ze gaan verkopen. Krijgen ze geld. Ze kunnen nieuw kopen, ook bij Vinted. En waar je daar tegenaan loopt, is de kleding eigenlijk te goed is op het ogenblik om maar een korte periode te dragen. En dan is het na 6 maanden weer uitgekeken. Het kledingstuk is nog perfect.
Mm-hmm.
Dat is het dolgraag verkopen om weer geld vrij te maken.
Ja.
Dan zie je ook de recessie een beetje erbij komen.
Ja.
En met dat geld kunnen ze nieuw kopen. En er is een doelgroep die wat minder te besteden heeft. Die koopt tweedehands wat eruit ziet als nieuw.
Ja, dus en dat is dus, want ik bedoel, kijk, de rommelmarkt en de snuffelhallen, die kennen we al van jongs af aan. En ja, goed, dat is in mijn beleving was het toch altijd wel een duidelijk verschil tussen iets nieuw kopen of iets gebruikts. En de voorkeur lag stevig bij nieuw. Maar ik hoor jou dus zeggen, Cor, dat is aan het kantelen.
Ja, het behoorlijk aan het kantelen. Dan verandert kleding. Want we hebben natuurlijk de fast fashion, hè, dat komt uit China.
Ja.
Dat kost 2 keer niks.
Ja.
Maar die kwaliteit is ook een stuk minder dan als je bekende merken koopt.
Mm-hmm.
Maar die bekende merken hebben altijd kwaliteit ingezet. Maar vooral vrouwen vinden het niet leuk om 3 jaar lang in dezelfde jurk te lopen.
Nee,
of dezelfde kleding te lopen.
Voor ons is het helemaal geen probleem. Maar
nee. Maar het is wel kostbaar geworden.
Ja.
En je hebt toch wel minder geld te besteden.
Ja.
Dus als je dan iets nieuws koopt en de winkelier die zegt, als je het binnen een half jaar terugbrengt en het ziet er nog goed uit, dan krijg je een derde of de helft van het geld terug als de goedbon.
Mm-hmm.
Dat betekent dus dat het nieuwe stuk die je koopt, maar voor de helft van het geld koopt. Wat je ingeruild heeft, gaat even naar de stomerij toe. Dat kost je dan 2 of 3 euro. En dan kun je dan verkopen voor de helft van het geld aan nieuwe klanten. Je trekt een nieuwe doelgroep aan. En dan ontstaat er een totaal nieuw businessmodel.
Juist. En ik beloof dit. En misschien retail ondernemers die luisteren en ook wel eens worstelen denken van oké, nu gaan we het komen tweedehands. Maar inderdaad, kan dit in elke branche? Want ik ken kleding, ken ik. Refurbished laptops en dat soort zaken hebben we natuurlijk ook. Wat zijn nog meer? Zijn er al nieuwe branches ook waar dat tweedehands of refurbished begint los te komen?
Ik heb even gekeken naar de kringloopwinkels.
Ja.
Die groeien ook tegen de klip op hè, met 100% per jaar. Ja. En ik heb het lijstje even bijgehaald wat ze dan met name verkopen.
Mm-hmm.
Moet ik even lezen. Dat is textiel is 27%. Dat is de kleding dus.
Ja.
Maar bijvoorbeeld kleingoed, hè, met name serviesgoed, is 24%.
Ja. Ja, ja, ja.
Boeken en plaat is ook 9%. Meubilair 13%.
Mm-hmm.
Dus je ziet speelgoed 4%. Het breidt zich steeds meer uit. Nou, vooral speelgoed natuurlijk duidelijk. Hè. Een kind speelt er maar een jaartje mee.
Ja.
En dan kun je verkopen.
Ja.
Vroeger zagen we ook met kinderkleding. Hè, grote gezinnen. De oudste kreeg nieuw en de rest kreeg de hand down, zoals je dan zei.
Ja, dat is allemaal natuurlijk niet meer inderdaad. Dat wordt niet meer versleten.
Nee,
en ook het speelgoed. Ja, ik heb ook voor kapitaal aan Lego uitgegeven. En die spelen er een jaartje mee. En vervolgens, de schermen doen er ook wel wat schade daarin, moet ik zeggen. Maar ik heb het allemaal via Marktplaats weer verkocht. Ja.
Marktplaats?
Ja.
Of via Vinted, die gaat ook steeds meer uitbreiden.
Ja.
Of via de kringloopwinkel, kun je dat zelf zien ook.
Dus, lang verhaal kort, tweedehands. Was misschien vroeger een groot verschil tussen nieuw en tweedehands. Maar het verschil wordt kleiner. En gedreven door ook de prijzen bijvoorbeeld.
Ja, even een opmerking maken.
Oh.
Je hebt het over tweedehands de hele tijd.
Ja.
Engelsen hebben het nooit over tweedehands. Ze hebben het over pre-owned.
Ah.
van de vorige eigenaar. Ja. En dat vind ik veel mooier klinken, pre-owned.
Daar zit dan meteen. Dan gaan we even de schakel maken naar Harry. Want Harry, we zaten net vlak voordat we begonnen hadden over Cor. Jij kijkt naar consumenten. En Harry, jij kijkt vanuit retailers. Daar zit dus een... want ik kan me voorstellen, je bent retailer. Je hebt een prachtige zaak vol met mooie nieuwe producten. En dan hoor je Cor Molenaar zeggen, joh, je moet gebruikt gaan doen. En dan hoor je mij nog eens een keer zeggen tweedehands. Dan denk je, Maar ik heb het misschien pre-owned.
Op jouw eerste vraag. Ik heb het denk ik 16 jaar geleden al geadopteerd. Zeg maar innovatief.
Oh ja.
Qua inspiratie. Als je naar Engeland gaat. Dan, al jaren. Dan zie je daar gewoon hele mooie dingen gebeuren. Bij ons Koninginnenmarkt op de grond. En dan 1 euro kilo shop. Maar je ziet nu dat pre-owned. Handpicked. En je ziet nu steeds meer gewoon mooie initiatieven. Ja. En worden ook producten modulair opgebouwd. Mm-hmm. Maar ik denk het belangrijkste. Ik ga vaak met ondernemers op inspiratietour. En als ik dan laat zien in een secondhand winkel, hè, zoals Reshare, waar de omzetsnelheden soms op 16 uitkomen en het gemiddelde modebedrijf misschien blij is dat ze 4 halen. Als je kijkt naar de marges, hè, die zijn altijd te weinig. Maar als jij gewoon een artikel voor 1,60 euro inkoopt, hè, of krijgt van een klant en je kunt het voor 10 euro of meer verkopen en je die omzetsnelheid, dat wordt gewoon een verdienmodel.
Ja.
En je ziet steeds meer dat het gewoon een verdienmodel wordt. En dat het niveau, zeg maar, echt gewoon opgewaardeerd wordt. Naar gewoon, trots zijn dat je gewoon tweedehands. Want ik denk de keerzijde, wat Cor zei, hè, dat grootwinkelbedrijven als Hennessy Mouders, Fast, niks mis mee.
Nee.
Maar het is wel heel veel van hetzelfde. En je ziet steeds meer consumenten en vrouwen die willen zich onderscheiden. En die vinden het veel mooier om iets van 20 jaar geleden of 10 jaar geleden of van een paar jaar geleden terug te kopen. En dat vol trots te dragen. Want onderscheiden ze zich veel meer.
Ja, maar is het, want ik bedoel, je zegt, ik zie hele mooie dingen gebeuren. Kijk, ik probeer me even in de retail ondernemer te verplaatsen die in die winkelstraat zit, de huur moet opbrengen, tegelijkertijd de omzet ziet teruglopen en denkt van, wat moet ik nou? Die hoort hier op de radio van, het zou misschien best wel eens in de pre-owned kunnen zitten, want dan kan je dus hogere marges maken en het is ook nog steeds meer in.
Kan heel goed uit. Want als je gaat kijken in een paar jaar terug, zag je in al die kleine aanloopstraatjes daar, start-ups, die deden een beetje in second-hand of tweedehands. Hè. En nu zie je gewoon op super A1 locaties, Ratio, allerlei bedrijven ontstaan die op 600, 700 meter gewoon een businessmodel hebben. En die deze maand nog even 4, 5 winkels openen van die grootte in heel Nederland en ook in België en in Duitsland. Dus je ziet gewoon dat ook het groot winkelbedrijf of andere investeerders gewoon zien dat dit een markt is waar gewoon heel veel kleinere ondernemers gewoon het links laten liggen.
Yeah.
Want consumenten die wat Cor zegt, vindt dit, het groeit explosief. Mm-hmm. Marktplaats is in feite gewoon naar de fysieke straat gegaan.
Yeah.
Marktplaats is ook gewoon stil blijven staan een tijdje. Misschien dat ze het inhalen. Mm-hmm. Maar goed, je ziet het verschuiven naar de fysieke locaties. En de mensen die dat mooi oppakken. En je ziet sommigen, zoals appel en ei. Als je er voorbij loopt, het licht is altijd gewoon lekker.
Yeah.
Het zijn blije mensen. Je ziet geen verschil meer tussen tweedehands, hoe ze het bedienen en oppakken.
Nee, precies. Maar dat is ook, ik dacht, want jullie vertellen mij dit. En ik denk, is dat in Nederland ook al zo? Maar ik hoor jou dus zeggen, in Nederland zie je dat gewoon echt al gebeuren. Ja. Open je ogen. Ik begrijp dus ook van jou, Cor, de consument is er helemaal klaar voor. Die ziet het helemaal zitten. Alleen, hoe verzilver je dan dus die kans als kleine retail ondernemer, Harry?
Ja, je kunt gewoon het als een service aanbieden aan je klanten. Ze kopen vandaag een mooi duur product en over 2 jaar, 3 jaar krijgen ze een vergoeding.
Ja.
Als ze het inleveren bij jou, dan doe je het sympathiek. Bij wet moet je sowieso met de UPV moet je gewoon goederen inzamelen om het recyclebaar te maken.
Mm-hmm.
Maar waarom niet gewoon een goede tussenstap zetten en gewoon zeggen, ik ga consumenten faciliteren. Dus ik ga het omruilen met kindermaten. Of ik ga gewoon mensen de gelegenheid bieden dat ze een event hebben waar ze aan elkaar gewoon klanten. Je ziet gewoon winkels die zeggen, we hebben gewoon een leuke avond.
Ja.
Klanten die komen gewoon samen. En in plaats van een borrel drinken, ruilen ze goederen uit.
Ja, zorg. Ja.
Even op reageren, want de kern van de fout is in de retail dat ze willen gaan verkopen. En dat is niet meer zo. Een klant die koopt bij jou.
Ja.
En dat betekent dus, als je je klant goed kent, dan weet je waar ze behoefte aan hebben.
Ja.
En dan ga je aanbieden. Als je dan ziet dat klanten nu, om het toch krappe portemonnee hebben, in China gaan kopen. Dan ga je toch tegen jezelf zeggen, wat kan ik nou aanbieden? Waardoor de klanten weer bij mij gaan kopen tegen een lagere prijs. En dan kom je dus bij pre-owned terecht op andere initiatieven. Maar de retailers over het algemeen willen nog steeds verkopen. En vergeet dat het een klant is die wil kopen.
Ja.
En daar gaat het om.
En je bedoelt, want als jij zegt de retail te veel wil men nog steeds verkopen, dan betrap ik mezelf erop dat ik waarschijnlijk ook ben geen retailer, maar oud denk. In de zin van, komt de klant bij een winkel binnen, je verkoopt je wat en toeledokie. Ja. Maar ik hoor je dus ook zeggen van dat is echt, als je dat nu nog doet, dan loop je gewoon achter. Want je moet de contactgegevens verzamelen, op een mailinglijst, community bouwen. Exact. En dan kun je ook vervolgens, wat jij nu schetst, zeggen van laten we eens een avondje organiseren.
Als je slim bent, dan krijg je dus nog meer data. Want dan kan je ook gewoon faciliteren van, dit is nu van Maria naar Antoinette gegaan.
Ja.
En het is het tweede leven. Je ziet zelfs bij IKEA zijn ze al aan het nadenken van hoe kan een product een derde of een vierde leven krijgen. Dus die zijn al veel verder in hun hele denkpatroon. Dus ook de grootwinkelbedrijven, Hennessy & Mauritz, allemaal zijn ze bezig met gewoon een verdienmodel, organiseren. Gewoon om gewoon die hele behoefte, want uiteindelijk het is een economische behoefte, het is een duurzaamheidsgedachte. Het zijn verschillende redenen, maar alles bij elkaar. Wordt het groter en groter.
Even een vraagje dan ook meteen tussendoor. Want in de voorbereiding zat ik eraan te denken. Wat ook zo'n misstand is. Mijn vrouw, ik ga dat toch maar eens even. Die bestelt twee dingen. Eén ding past, andere stuurt ze terug. En dat schijnt dan meteen verbrand te worden. Dan denk ik ook bij mezelf, dat kan toch ook. Dan kan je dat toch ook meteen verkopen nu als pre-owned. Gebeurt dat dan ook?
Nou, er zijn bedrijven die het doen. Ja. Maar ik denk dat dat niet de hoofdmoot is. Maar gewoon sowieso hebben we gewoon veel te veel goederen in omloop. Dat is een feit. En dat is lastig.
Nog concreter, want je zegt, ik ga wel eens met ondernemers op safari.
Vanmiddag
inderdaad, Dordrecht. Dus als je vanmiddag in Dordrecht bent, dan zie je ook met een verrekijker in de bordjes liggen en observeren. Dan weten we dat Harry met de club is. Ja. Waar ga je dan vanmiddag?
We gaan vanmiddag onder andere naar de bedrijfslijsten van de Reshare.
Ja.
En als ik dan 2 weken geleden zeg, vind ik het leuk als ik met 20 ondernemers bij jou binnenstap. Mm-hmm. Oh, geweldig, kan ik mijn verhaal kwijt. Want dat gaat veel dieper dan alleen maar tweedehands kleding verkopen. Dat is een sociaal component. Ze brengen netwerken van mensen die dezelfde vibe hebben, die dezelfde levenshouding hebben bij elkaar.
Ik ken het niet trouwens, Reshare. Kun je het even?
Dus het Leger des Heils. Het Leger des Heils is al 100 jaar de grootste kledinginzamelaar van Nederland. Faciliteert ook heel veel vintage winkels en secondhand winkels in heel Europa. En zij hebben een jaar of 8-9 geleden de Reshare winkels ontwikkeld.
Ja.
Zijn er nu 12 uit mijn hoofd. En die zitten verspreid over het land. En die verkopen elke maand gewoon minstens 1 keer helemaal leeg.
Ja.
En het leuke is dat mensen daar vaak komen. Ook spullen naartoe brengen. En dus het is eigenlijk een ecosysteem aan het worden. Appel en ei is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Gaan we ook naartoe. Maar die winkels ook. Daar gaan mensen die kleding hebben. En niet bij Marktplaats het zomaar verkopen. En anoniem eigenlijk gewoon verkopen of bevindt dit. Maar gewoon eigenlijk gewoon zelf helpen verkopen. Ik vind het zo leuk.
Het is gewoon een fysieke winkel dus. Ja. En niks online. Ja. En ze verkopen gewoon leeg. En heerlijk.
Wat je vaak ziet in de retail. Het zijn geen ondernemers. Het zijn winkeliers.
Ja, ja.
En winkeliers noemen het dan toonbankleuners.
Ja.
En die staan echt aan die toonbank te wachten tot de klant binnenkomt.
Ja, ja, ja.
En een ondernemer die zoekt naar kansen. Kansen voor zijn klanten en kansen voor zijn businessmodel. Ja. En dat laatste, daar gebeurt er weinig. Dus er zit een bepaalde luiigheid in de retail. Dat ze blijven doen wat ze altijd gedaan hebben. Wachten tot de klanten komen.
Ja.
Ja, en dan heb je geen toekomst meer.
Nee.
Dus je moet elke keer blijven kijken als ondernemer. Hoe kan ik nu een businessmodel bouwen?
Eens, Harry?
Ten dele. Ja, het zijn natuurlijk ook goede voorbeelden. Cor,
die maakt dat. Die zijn ondernemer.
Je hebt ook gewoon goede ondernemers. Maar laat het 20% zijn hooguit.
Ja, ik moet wat dat betreft ook weer kijken. Want ik ben zelf ook ondernemer, geen retailer. Maar ik moet ook allemaal maar leren. En denk ik achteraf. Ja, je hebt er geen opleiding voor. En de fouten die ik allemaal gemaakt heb. Is het dan ook niet zo in retail? Ga dan gewoon eens een keer een goede opleiding voor die retail ondernemers.
Maar die zijn er
volop.
Ja? Ja. Oh, ja.
En we houden workshops. We nemen mensen mee. Ik heb collega's die gewoon op dit hele thema gewoon workshops geven. En mensen ook gewoon bij de les brengen.
Okay, dus...
Die zijn er ook. En anders ga je een keer op internet zoeken.
Ja.
Bij YouTube of bij al die andere opleidingsinstituten. Je kunt online helemaal gaan volgen. Het is allemaal niet zo moeilijk. Maar je moet het wel doen.
Ik ben retail ondernemer. Ik denk, dit zou misschien toch eens wat fijn moeten zijn. Ik moet de grenzen eens een beetje verleggen. Maar dan is de eerste vraag die ik me misschien ook stel. Het is toch geen hype, hè, Cor? Dat we nu allemaal even in de pre-owned zitten. Dan ga ik mijn hele business omgooien. En dan ben ik over een jaar iedereen weer klaar mee.
Nee, het zou een hype zijn als het alleen maar geld gedreven is. Maar dat is dus niet zo.
Okay.
Het ligt echt in de mens zelf. Kijk, in het algemeen. Ik moet ook passen in verband met de vorige spreekster.
Ja.
Maar vrouwen die willen graag af en toe wat nieuws hebben. Wij mannen zijn veel conservatiever wat dat betreft. En dan maakt het niet uit of het tweedehands is of pre-owned of niet. Ze willen af en toe wat nieuws hebben. Zodat we dienen kunnen zeggen. Goh, heb je een nieuwe jurk of heb je een nieuwe broek aan en wat dan ook.
Mm-hmm.
En dat zit erin. Als je nu naar de jeugd kijkt. En de jeugd is de toekomst, zeggen we allemaal. Die gaan allemaal voor pre-owned. Want dan vinden ze leuk. Ze kunnen modieus zijn voor een klein budget.
Ja.
En dat is bestemd.
Dat zie ik ook bij mijn dochters overigens bijvoorbeeld. Hoor. Die een tas van een merk en ja. Via Vinted kan je dat voor een zacht prijsje kopen. Ja. Iedereen helemaal blij.
Ja.
Oké, okay, check. Ja, als ik ondernemer ben, retailondernemer. En denk, ja, ik zit, ik leun nu op die toonbank terwijl ik hier naar luister. Ik zie geen klanten binnen en ik denk, hey, ik moet wat gaan doen. Wat zijn stappen die je dan kan nemen?
Ja, luister naar je klanten en vraag of ze daar zeg maar behoefte aan hebben. En ik denk dat ze dan ongetwijfeld ja zeggen. En dan moet je gewoon nadenken, hoe kan je ze helpen en faciliteren?
Ja. Ja.
Wat ik zei, en dat zijn heel veel wegen die naar Rome leiden. Ja. Maar je kan gewoon een event organiseren. Je kan met ICT vandaag de dag. Vindt het. Ja. Het is natuurlijk gewoon een ICT-bedrijf. Die gaat niet om de kledingzak. Ja. Maar het is zo'n ICT-bedrijf. En je ziet heel veel tooltjes en middelen waarbij je heel makkelijk met een fotootje gewoon een product van A naar B kan brengen. En als die ondernemer daar niet tussen zit, ja, dan, dus hij moet gewoon zorgen dat hij gewoon goed kijkt naar welke apps en diensten kunnen mij daarin helpen. Vinted gaat nu ook. Hè. Er zijn samenwerkingen als Prenatal. Die werkt samen met Vinted. Die gaat niet alles zelf uitzoeken. Die denkt gewoon van, nou, welk bedrijf kan mij helpen om in deze behoefte te voorzien? En als jij gewoon begint met het gesprek met je klanten, van kan ik je daarbij helpen? Ja, je koopt nu misschien iets met je gevoel voor een te hoge prijs. Maar ik weet zeker dat die prijs gewoon loont als investering. Want je krijgt er over 2-3 jaar gewoon een bedrag voor terug. Nou, je ziet dat nu al gebeuren, dat het zelfs op papier gezet wordt. Hè, dat mensen garanties geven. Als je dit nu koopt, krijg je dat terug. En vroeger was dat al in de do-it-zelf of in de elektronica business. En dan hoopten ze dat het contract zoek raakte.
Ja.
Maar nu zie je gewoon dat op allerlei manieren gewoon daar op een hele goede manier in ondersteund wordt. Dus die ondernemer moet vooral kijken van wat willen mijn klanten en hoe kan ik die in een deelassortiment, want het is niet een totaal oplossing, maar het is denk ik een heel belangrijk deel van de koek die we met elkaar kunnen verdelen.
Ik begin meteen, want ik heb het gevoel dat ik nu een ongelooflijke open deur in ga trappen, maar ik doe het toch, want misschien is het toch wel waardevol. Hè? Want je had het over toonbankleuners en als jij bij jezelf betrapt, ik ben een toonbankleuner en als er een klant binnenkomt, dan zeg ik, dit was het mevrouw, dat is dan zoveel euro, dank je wel alsjeblieft. Dan mis je dus een kans, want ga dat gesprek aan. Bij die toonbank.
Ja, natuurlijk.
Die klant kennen.
Kijk, als je klant weer kennen, dan weet je wat hij in het verleden gekocht heeft.
Ja.
En daar ga je op reageren.
Ja, ja.
Nou ja, goed, nu in de zomerperiode. Ja. Maar waar ik ook aan zat te denken. Je kunt een app maken. Een app met al die ondernemers bij jou in de buurt.
Mm-hmm.
Dat kost ongeveer tussen 2.000 en 3.000 euro. Nou, je 100 ondernemers heb je, dat spreken we 2-3 tientjes.
Ja.
En dan kost je per maand ook een keer 2 tientjes. Waarbij je kunt communiceren met je klanten over je aanbieding. Als winkelgebied. Dat doen ze niet. Want het kost maar liefst 2 tientjes per maand. En wie kan mij garanderen dat jij er niet meer profijt van hebt dan ik?
Ja.
Nou, en dat zit zo ingeworteld in de hele retail. Die argwaan en die angst dat iemand anders misschien meer voordeel van hebt. En zeker geen geld uitgeven. Ja, dan ben je echt bezig om jezelf de grond te richten.
Trek je elkaar naar beneden als het ware.
En dat gebeurt er nu.
Ja.
Maar ik kan nog op jouw vraag van daarnet. Ik denk dat die ondernemer ook gewoon met die klant moet gaan praten of luisteren. Maar ook met de eigen medewerkers. Hè. Doe eens een keer een pizzaavond of een ontbijtje.
Ja.
En vraag eens gewoon, joh, hoe denken jullie over dit onderwerp? Wat kunnen wij hierin betekenen voor onszelf? Hoe kunnen we daar geld mee verdienen? Hoe kunnen we klanten blij maken? Nou, ik durf te wedden dat daar gewoon hele mooie initiatieven en voorbeelden naar boven komen. En dan is de kwestie van, ga kleinschalig gewoon starten.
Ja. En daar hebben
we ervaring op.
Ja, bijvoorbeeld training. Kleding, die kennen we, dat is een behoorlijk
refurbished
meubels. Ja, zijn er nog andere businesses, misschien even een brainstormpje voor jou, maar ook in die business, dat denk je, kijk, de bloemen wordt lastig, denk ik.
Ja.
Kunnen we afschrijven.
Nee.
Maar zijn er nog andere businesses waarvan je denkt van, ja, ondernemer, als je in die business zit, denk ook eens even aan dit model.
Nou ja, kijk naar wat er gebeurt bij de kringloopwinkels.
Ja.
Ik spreek inderdaad over kleingoed, over meubilair, over boeken enzovoort.
Die zullen er trouwens niet zo blij mee zijn, hè? De kringloopwinkels en het leger des Heils. Dus als de winkelstraat het ook gaat doen,
nou,
dan zijn ze bijna klaar.
Nee, nog even voorbij. Dus ik weer op die verkooptour.
Ah,
je moet op die
ik doe het weer fout.
Kijk, een klant die voelt een binding met een winkel als je goed geholpen wordt.
Ja.
En die geeft de voorkeur om bij de winkel te kopen.
Ja.
En als die dat niet doet, dan gaat hij van de kringloopwinkel op Elvers toe.
Ja, precies.
Kijk, het is nog steeds inspeelde behoefte.
Ja.
En klanten kopen en klanten binden.
Juist.
En binden is ook contact houden, communiceren.
Maar je ziet het ook in de schoenenbranche. En natuurlijk is het nog een beetje voorvoetend. En het gaat misschien nog allemaal. En gaan misschien nog eerst 3, 5 of 10 bedrijven failliet.
Mm-hmm.
Ik bedoel, dat hoort er allemaal bij. Dat is altijd zo gegaan. Maar een bedrijf als Wear. En die zorgt ook gewoon dat die gimpen gewoon op een hele mooie manier een tweede leven krijgen. Worden schoongemaakt. In Hengelo heb ik ook pas weer zo'n winkel gezien. En dus je ziet gewoon als je eenmaal begint. En je maakt een ervaring op het bedrijf. Nou, dan komt vanzelf die tweede of die derde stap. En anders ga je af of je stopt ermee.
Ja, ja, schoenen nota bene. Kan je aangaan.
Ja.
Ja. Ja, nou ik weet ook van hardloopwinkel. Dat schoen is Dat is heel gevoelig. Ja. Ik begin de service met trainingsschema's. Toen daar binnenkom ik op schoen en zeggen ze, hey, loop je regelmatig? Ja, ik loop 3 keer in de week. Zou ik dan een trainingsschema willen maken? Dan kost je dan, noemen ze 2 tientjes in de maand. Mm-hmm. En dan kun je het gewoon via een programmaatje. Dan krijg je mij door wat je moet gaan doen. We kunnen het terugmeten. Omdat jij toch al een Garmin-horloge hebt. Zo simpel.
Ja.
En dan kan elke sportondernemer dus doen voor hun klanten. En niemand doet het en niemand vraagt erom. Ja. En dan denk ik van hallo jongens, creativiteit is ook wel belangrijk. Hè?
Ja. Nou, en wat gaat gebeuren? Dat de industrie zit ook niet te slapen. En met de wetgeving. En dat ze straks verantwoordelijk zijn voor het op de markt brengen van producten. En ook het afval moeten realiseren.
Ja, precies.
Krijg je ook dat gewoon veel meer modulair gemaakt gaat worden. En afbreekbaar, zodat je het gewoon kunt opwaarderen of afbreken en iets anders van maken. Dus
qua klantvoorkeur heb je de wind mee, maar ook qua regulering heb je de wind mee, want dat zijn natuurlijk ook op Europees niveau.
En economisch
niveau
heb je de wind mee, want mensen die willen wel op vakantie en dan maar iets goedkopers.
Zijn er nog, want je kan natuurlijk op inspiratiereis naar Dordrecht bijvoorbeeld, maar zeg je, dat ben ik even spontaan, zeg je ook van, ga eens naar dat land of dat land.
Ja, Scandinavië is natuurlijk gewoon, Zweden, Denemarken, top, stad Berlijn.
Engeland
is gewoon al 30 jaar heel groot in Shoreditch. Nou, dat zeg ik aan mensen.
Want dat zijn natuurlijk allemaal van
2, 3 vierkante kilometer. Alleen maar op 5, 6 niveaus, zeg maar.
Shoreditch. Ja, want ik heb daar altijd last van. Dan luister ik naar dit soort programma's en denk ik, ik snap wat je bedoelt. Maar hoe dan? En we hadden lekker om een voorbeeld te hebben. Dus je zegt, schraap dan wat centen bij elkaar.
Wij focussen te veel op Amerika. Wij focussen ons te veel op China. Mm-hmm. En dan denk ik, jongen, dicht op huis ook gaan kijken.
Ja, ja.
Ook in Duitsland bij winkelcentra kun je leren. Ik kom heel vaak in Spanje en heb heel veel Chinese winkels. Ik volg wel alles. Mm-hmm. Ga eens kijken hoe die dat doen. En wij kunnen leren.
Duitsland, daarvan dacht ik, dat is eigenlijk geen goed voorbeeld. Want die samenleving is veel minder gedigitaliseerd. Die lopen achter op ons.
In Berlijn wel. Heel lokaal gericht.
Ja.
Veel lokale klanten in.
Ja.
En dat is een retail in feite ook.
Ja. Mm. Maar wat ik zelf zeg, maar als je het zo vraagt, wat is de evolutie? Je ziet gewoon dat het inkopen van producten deed je op beurzen. En nu komt er een andere inkoopbron. En dat is de tweedehands, zeg maar, bron.
Ja.
Maar verder de hele bedrijven van de retail, de toegevoegde waarde leveren, de beleving creëren, dat is bijna identiek.
Ja. Ja.
Die winkels die doen ook, tweedehands winkels hebben ook een leuke workshop. Of die hebben ook een uitje. Of die doen ook. Je ziet gewoon dat die bedrijven gewoon, gewoon slim, zeg maar, eigenlijk gewoon kijken. En die ondernemer die nog niets doet, die moet gewoon zich zorgen gaan maken. Want als dit gewoon elk jaar 1-2% van de markt is, dan ben je over 10 jaar gewoon toch heel veel procenten van je omzet kwijt.
Ja, ik zit ook even te denken, het is natuurlijk ook een mooie gelegenheid. Je verkoopt iets aan een klant. En je hebt daar dan contact mee en je hebt daar gegevens van. Dat is ook een prachtig motief weer om na een jaartje te mailen van, hey, bevalt het nog? Wat vind je van je aankoop? En toch of niet?
Ja.
Ik heb wel eens gezegd, een retailer moet zich gedragen alsof hij verkering wil hebben. Op het moment dat je verkeering wil hebben, doe je alles voor je partner. Je speelt in op je partner. Je kijkt wat ze leuk vindt van je partner.
Ja.
En dan wil je graag meedoen, maar je bent toch gaan samen gaan. Als een retailer zich opstelt, als een jongeling die verkeering wil hebben met de klant, en goed luistert naar de klant, erop inspeelt en ook echt een gesprek aangaat zonder over zichzelf te praten, dan heb je toekomst.
Moet je wel met die verstanden, moet je je niet zo opstellen zoals ik dat deed toen ik 17 was en dolgraag verkeering wilde hebben. Dat was een beetje te opdringerig, maar anders, geïnteresseerd.
Maar die ondernemers zijn er ook en en dan komen de klanten niet.
Nee.
Als jij gewoon actief bent en je probeert echt te matchen en bij elkaar te komen, wat je eigenlijk feit in elke relatie moet doen. En als je je klanten ook ziet als onderdeel van een relatie, dan ga je er heel anders tegenaan kijken.
Het verbaast mij dat er gewoon niet nog meer bedrijven zijn die hier echt op inspringen. Je ziet al 10 jaar in Zweden, op 60 kilometer van Stockholm, Retuna, het eerste circulaire shoppingmall. Waar 95% van wat eigenlijk bij de Milieustraat wordt ingeleverd, want zo kan je het zien, dat wordt opgewaardeerd, schoongemaakt en uiteindelijk ook weer verkocht. Dus dat is echt een hele circulaire. En we zijn nu over tweedehands, maar het wordt een opmaat naar gewoon circulair.
Het is als we zo aan het praten zijn, want het blijft natuurlijk een totaal verhaal. Hè? Je moet ook je beleving creëren, je klantenbinding en dat soort zaken. Maar dan is tweedehands kan daar dus, pre-owned. Dat kan een hele fijne, margerijke aanvulling zijn op je assortiment. Als we er zo over praten, denk ik bij mezelf, er ligt een gouden tijd potentieel voor de winkelstraat op de hoek. Maar
potentieel. En nog even op mijn vorige beeldspraak inhaken. Ja. Wil je een one-night stand hebben? Of wil je een relatie hebben?
Juist.
De meeste retailers zijn op een one-night stand. Verkoop, klaar, weg en dan is het de volgende keer weer verder.
Ja. Nog steeds, anno 2025, nog steeds te veel one-night stand.
Er moet een relatie worden.
Ja.
En dan ga je kijken wat ik je aanbieden.
Ja.
En als je dat doet, heb je een geweldige toekomst.
Ja. dan is het, dan loop ik over, ik heb nu kinderen en heb ik straks kleinkinderen, dan kan ik nog steeds door een volle winkelstraat heen lopen met winkels.
Voor hen is het vanzelfsprekend straks dat deze winkels gewoon er zijn. Die kennen helemaal die andere winkels met nieuwe producten niet.
Nee, gaat het zover? Ja,
denk ik denk dat het voor die groep gewoon zover gaat.
Ja,
die denken helemaal niet meer.
Nee.
Maakt geen verschil. Die zien gewoon een leuke winkel met leuke spullen. Ja. En wat de bron was en waar het vandaan komt.
Ja.
En die willen geholpen worden door iemand die hun begrijpt. En het zijn vaak leeftijdsgenoten of mensen die zelf in leven staan. En niet een of andere man van een jaar of 60 die een meisje van 20 helpt.
Ja.
Want daar knappen ze op af.
Juist. Check. Volgens mij hebben we onze zakken gevuld met inspiratie. Fijn dat jullie erbij waren over de pre-owned. Ik wou bijna zeggen twee, dat is maar pre-owned. En de kans voor de winkelstraat. Emeritus hoogleraar, retail-expert Cor Molenaar. En Harry Bijl, retail-inspirator van InRetail. Dank je dat jullie bij ons waren. Veel plezier vanmiddag in Dordrecht.
Dank je wel, Gerber.
Wij gaan, peper hebben we niet meer nodig naar dit inspirerende verhaal. Maar we gaan wel naar de specerijen toe.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Ja, bij ons is Iona Mulder. Ja, peper en pit heb je genoeg. Je bent van de good spice. Maar iets extra funding kan je nog wel gebruiken. Iona,
zeker.
The floor is yours.
De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is De Ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen 1 minuut.
Nou, goedemiddag. Wat met de Good Spice zijn we bezig met iets heel innovatiefs en nieuw. We zijn namelijk de specerijhandel aan het veranderen. We werken met boeren over de hele wereld direct samen om hele hoge kwaliteit specerijen naar Nederland te halen, naar in jouw keuken. En dat doen we echt in partnerschap samen met die boeren. Dus we kijken echt naar een eerlijke prijs. Wat heb jij nodig voor je bedrijf? Wat hebben wij nodig voor je bedrijf? En dan komen we daar samen uit. En ook werken al deze boeren echt met respect voor de natuur. En dat levert gewoon een hele ander product op. Met een hele, hele volle smaak. Dus dat is wat we doen. En wat gaan we doen? We hebben hele mooie plannen voor de toekomst. We gaan meer specerijen halen. Zodat jij nog meer specerijen hebt om mee te koken. En daarna gaan we ook alle problemen meer communiceren die in de specerijenhandel zijn. Zodat we dat echt verandering in kunnen gaan brengen. En als laatste, wat natuurlijk superleuk is, is dat we workshops gaan zetten voor alle mensen die denken, ja, specerijen, ja, leuk, leuk. Maar hoe begin ik nou echt te koken met specerijen?
Dus, kijk.
Ja.
Mooi. Klinkt heerlijk, sowieso al. Ja. Zeg ik ook even als amateur Indisch koker die het nu nog met een kookboek doet en niet weet wat hij aan het doen is eigenlijk. Maar wel met veel met specerijen werkt.
Ja.
Dus het spreekt me aan. Alleen ik denk wel, specerijen. Ik bedoel, die handel is natuurlijk al honderden jaren oud.
Zeker, ja.
En als ik ze nodig heb, dan loop ik de straat uit, ga ik naar de supermarkt en dan koop ik wat specerijen. Dan hebben ze alles.
Ja.
Dat lijkt me een beetje de flaw in de plan eigenlijk. Het is al zo beschikbaar.
Mm-hmm.
Hoe ga je daar nog een deuk in schieten?
Nou ja, goede vraag. Het is beschikbaar. Het is weinig helaas gewaardeerd inderdaad. De meeste mensen lopen naar de supermarkt, denken er eigenlijk niet echt over na.
Nee.
Waar komt het nou vandaan? Wat doe ik er nou precies mee? Misschien een recept uit een India's kookboek of Otto Lengi.
Ja. En dan peper is dan het peper en kaneel is kaneel. Ja, wat kan je dan? Hè?
Ja, en dan verdwijnt het weer in de kast. Maar wat wij doen, eigenlijk de over het algemeen is de kwaliteit van specerijen in Nederland erg laag. Dat komt verschillende dingen. Dus één, hoe het gegroeid wordt, maar ook hoe lang het onderweg is. Dus
hoe lang?
We hebben het echt over minimaal 2 jaar. Echt.
2 jaar?
Ja, voordat het van de boer naar de winkel komt.
Nee joh.
En vaak is het nog veel, veel, veel meer jaren. En dan heb je natuurlijk, het is een gedroogd product. Dus jij denkt, nou dat is dat uit. Maar dan heeft het dus al heel veel van zijn smaak verloren.
Maar 2 jaar. Ik bedoel, als ik bestel eens een boek bij een Amerikaanse online retailer. En dat is, dan kan je dan mooi volgen. En dat is dan een paar dagen onderweg. Hoe zo, hè? Dus mijn kaneel is 2 jaar onderweg?
Ja, echt minimaal heb je het dan over. Dat komt natuurlijk omdat we het hebben over een agrarisch product.
Ja.
Dat vaak voor de meeste specerijen geldt 1 oogst per jaar.
Mm-hmm.
En de meeste partijen willen nooit zonder voorraad zitten. Dus dat betekent dat je sowieso 2 jaar voorraad hebt en dan de laatste voorraad verkoopt. Ja. En daarbij moet je ook bedenken dat de specerijketens zijn vaak 8 partijen die ertussen zitten. Dus je hebt het over, het begint bij de boer, dan de lokale handelaar, de regionale handelaar, internationale markt. Dan weer komt het naar, nou ja, vaak naar Duitsland, wordt geïmporteerd. Daar heb je weer een beurs.
Ja.
En zo zomaar door.
Oh.
En dan is het ja, een heel veel jaren onderweg.
En tegen die tijd dat ik het in mijn gerichtje probeer te verstrooien. Is het dus, wat is het dan? Wat moet ik bedoel, ja. Het was, laten we zeggen, 100%. En wat is het dan nog 20% van de smaakbeleving over of zo? Kunnen we daar een getalletje op plakken?
Een getalletje, daar houden jullie van. Hè?
Ja.
Ja, nee.
Schatting.
Ja, ja. Ik denk dat het heel erg wisselt. Maar dat je denk ik 40% van de smaak.
Kunnen we een soort van Pepsi Coca-Cola test doen?
Ja, dat is...
Ja, goed, ik heb geen blinddoek bij me. We hebben ook geen...
We hebben geen andere Amerikaanse, zeker.
Want je hebt wat van alles meegenomen.
Ja, zeker. Ja,
wat
ja.
Hebben we?
Nou, ik hoorde al je wat van de Indiaas koken. Dus ik kan even dit blikje van kurkuma aangeven.
Ja, ja. Want mijn vrouw die wordt altijd helemaal nerveus als ik met kurkuma aan de slag ga. Want het is de hele keuken geel.
Ja,
spannend. Dus dit is het. Zo ziet het eruit. Dit is ook zoals je het kan in de winkel koopt.
Ja, zeker. Ja, vooral online. We hebben een aantal leuke winkels nu.
Ja. En is het dan veel duurder? Nou, toch even de Hollander uithangen dan zeg maar.
Snap ik. Ja, nee, dat is een van onze grote uitdagingen. Het is inderdaad wat duurder dan je gewend bent in de supermarkt. Ja. Maar je hoeft er minder van te gebruiken. En er zit dus ook een ander verhaal en een hele andere smaak achter. Dus je hebt zo'n klein beetje nodig in je gerecht, maar het maakt een wereld van verschil. Ga maar. En wat ook belangrijk is dat bij specerijen is 80% van je smaakervaring is geur. Dus het is ook even goed om goed in het potje te ruiken. Dan ervaar je echt...
Maar niet te hard. Dus.
Nee, niet blazen, want dan heb je een
Nee, een flikker ademteug.
Precies.
Dan kom ik niet meer bij voor het uitbreiden.
Nee.
Ja. Ja. Ja, het is wel echt. Ja. Goed, dit.
Ja, veel mensen kenden kurkuma eigenlijk alleen als een kleurmiddel.
Ja.
En misschien een beetje muf specerij.
Mm-hmm.
Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het kan echt een beetje bloemig, aards, echt een toevoeging aan je gerechten.
Het is ook wel mooi, want er staat gewoon hierop: single origin.
Ja.
Nee, dus het is niet. En het komt gewoon van. Iotang van de Yanta Hills in India.
Zeker, ja.
Eén op één.
Ja, dus we weten echt precies, we kennen alle partijen in onze keten. Dus meestal werken we direct met de boer. Maar soms zit er een lokale handelaar tussen.
Mm-hmm.
Maar we kennen altijd iedereen. Dus we weten precies waar het vandaan komt en hoe die boer werkt. Of we daarmee zijn.
Kom je hierin terecht eigenlijk dan? In de kruiden?
Ja, lang verhaal. Ik heb iets heel anders, een hele andere achtergrond, maar wel weer ook een leuk haakje is. Ik heb geschiedenis gestudeerd.
Ja.
Dus we hebben natuurlijk een geschiedenis met die specerijhandel.
Ja.
En daarna met mensenrechten veel bezig geweest. En gezien hoe de handel, hoe we dat aanpakken, hoeveel negatief effect dat eigenlijk op de wereld heeft.
Ja.
Dus daar kwam het eerste zaadje vandaan van ik wil het anders doen. Ik wil een bedrijf doen dat en handel drijft en goed is voor eigenlijk iedereen die erbij betrokken is.
Ja.
En toen heb ik wat vrijwilligerswerk gedaan voor een koffiehandelaar. En die doet eigenlijk veel wat wij met specerijen doen, maar dan met koffie. En ik was zelf ook al een heel erg kok, dus al heel veel met specerijen bezig. En dan op een gegeven moment kom je op een reis, kom je erachter van deze specerijen smaken echt zo anders dan wat je in de winkel koopt. En hoe komt dat nou? En daar ben ik ingedoken en vragen gaan stellen en begon als een hobby. En dat is uitgelopen tot, waarom is niemand hiermee bezig?
Ja.
Dan ga ik het zo proberen.
Want als je het inderdaad zo schetst, want ik snap natuurlijk dat hebben met. Er zit ook iets nobels in het eerlijke prijs en dat soort zaken.
Ja.
Prachtig. Maar het is ook zo, in dit geval, je hebt er zelf ook bijzonder veel baat bij als consument. Want inderdaad, je krijgt een veel beter product.
Precies, ja.
En
ja.
Dan denk ik, dat businessmodel, dat zou dan in die zin kunnen werken.
Ja, gelukkig doet het dat. Ja.
En merk je dan ook, hoe gaat het?
Ja, het gaat goed. Het is natuurlijk voor ons, de meeste mensen hebben eigenlijk nog nooit nagedacht over hun specerijen.
Mm-hmm.
Dus je moet
bewustzijn.
Bewustzijn, ja.
De Gerben van Riels in deze wereld, die mindless zit bij de supermarkt, inderdaad het rek trekken. Je moet inderdaad op de een manier tot ze doordringen en kunnen zeggen van, maar wat jij koopt is...
Oud.
Veel minder, oud. Als je het zo tweedehands. Ja. tweedehands, maar goed. Is je het zo? Ja, oké, prima. Muf.
Ja, gelukkig koffie, thee en chocola die markten lopen op ons voor. Dus mensen snappen steeds meer van, als we meer weten waar het vandaan komt. Als we misschien ietsje meer betalen, dan hebben we een hele andere kwaliteit.
Mm-hmm.
Dus wij moeten eigenlijk mensen overtuigen dat verhaal heel erg vertellen van hey, dit komt, hoe het groeit, hoe het bloeit. Heeft heel veel invloed op de smaak en hoe lang het onderweg is. Ja. Dan hoor je heel vaak nog wel mensen die zeggen, nee, zoveel verschil kan het toch niet zijn. En dan hebben we vaak wel dat moment nodig dat even mensen hun neus in dat potje kunnen steken. En dat zelfs de kok die denkt, nou, ik heb zoveel smaakgevoel, heb ik niet. Die zeggen, oh ja, ja, het ruikt wel echt heel anders. Heel vers, heel veel, veel verschillende smaken.
Dus, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je idee, ja, dat, want we zitten hier in Hilversum, vlakbij heb je het Gooi. Mijn gedachte was ook, dat zijn dan ook klanten. Dat zijn mensen, kapitaalkrachtig, willen misschien ook, we willen goede spullen hebben.
Ja.
Dat zijn markten die moet je zien te bereiken. Heb je dat goed bedacht? Of,
Zeker, maar ja. We hopen ook andere markten te bereiken. Dus natuurlijk, je moet wel middel tot hoog inkomen hebben. Maar we merken wel dat het heel veel mensen aanspreekt. Ja. Maar dan is het over de samenleving de lagen die houdt van koken.
En nu ben je dus op zoek. Je bent op zoek. Ja. Je hebt een crowdfunding campagne gestart.
Ja.
Want je zegt, nu is het moment. We willen die armslag hebben, want we zien een kans. En we gaan hierin investeren. En dat gaat ons op deze manier versnellen.
Ja.
Kun je dat nog één keer toelichten? Wat is de kans die je ziet?
Ja, we zien de kans in Nederland nog meer vertellen hoe ze kunnen koken met specerijen. Okay. Nog meer smaken bieden. En heel veel gaan leren van hoe ga ik nou een specerijenmix maken? Hoe ga ik nou echt die specerijen in de keuken gebruiken?
Ja, ja, ja.
En dat ondersteunen door samen te groeien met de boeren. Dat loopt bij elkaar op en dat gaan we nu doen.
Ja.
Wij noemen het de Good Spice 2.0. Dus nog meer transparant, nog meer culinair, nog meer positief activistisch.
Ja. Zelf, want we hebben nog meer awareness creëren, maar dus ook nog meer drempels verlagen van hey, dit kan je allemaal met dit product.
Ja, precies.
En
ja,
kun je nog even, want je hebt het volgens mij in je pitch al gezegd, maar wat voor concrete activiteiten, waar droom je dan van? Wat ga je dan doen?
Ja, nee, we gaan workshops ontwikkelen. Ah, ja. Dus we hebben er al één, dat is een spice blend workshop. Dus hoe maak je nou een spice blend zelf? Maar er komt nog een heel scala aan, nou ja, hoe ga ik starten van ontbijt maken tot je spicy lunch, Indiaanse kookdingen. Ja. Dus dat gaan we doen. En we gaan op onze website mensen nog meer meenemen naar het verhaal van de boer. Verhaal van de natuur. En ook, ja, wat is een specerij? En hoe kan ik daar mee bakken, koken, stomen? Wat je er ook mee wil. En wij gaan dat je vertellen hoe het moet.
Ja. The Good Spice.
The Good
en
Spice.
Als ik crowdfunding, als ik geen interesse heb, waar moet ik naartoe?
Onze crowdfunding loopt op Crowdabout Now. Ja. En we hebben ook hele leuke awards. Dus ook workshops die je kan volgen. Hele mooie, bijzondere pakketten. Die je krijgt als je meedoet met onze crowdfunding.
Mooi, dankjewel.
Op Crowdabout Now.
Jona Mulder van The Good Spice. Dankjewel. Veel succes.
Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Gerben van Driel.
Ja, laatste kwartier is alweer aangebroken van deze show van vandaag. En ik moet uitkijken dat we niet een beetje op een low eindigen. Want we gaan het hebben over toch wel een pittig onderwerp. Verslaving onder ondernemers. 20% van de kleine en middelgrote ondernemers kampt met enige vorm van verslaving. Bleek onlangs uit een enquête van het IMK. En daaraan gelieerd is Stichting 155 Ondernemers Vraagbaak. Voorzitter daarvan is Arco van Brakel. En Arco van Brakel die hangt, is niet in de studio helaas, maar hij hangt aan de lijn. En schrok daarvan, Arco. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Maar gelukkig is het niet zo dat uit ons onderzoek bleek dat 20% van alle ondernemers die verslaving heeft. Dat zou ik niet eruit durven halen. Maar wij hebben vooral gekeken naar de ondernemers die financieel een uitdaging hebben.
Ah.
En daarvan is 20% heeft een vorm van verslaving.
Ja.
Maar wij denken wel dat dat wel het topje van de ijsberg is. Want dit zijn de mensen die er eerlijk over durven te praten.
Ja.
En dat is natuurlijk niet iedereen.
Dus nee.
Wij denken dat het probleem groter is dan wat wij gemeten hebben.
Ja, en dan oké, dus dat is een goede nuance die je aanbrengt. Specifiek dus in die categorie ondernemers die in zwaar weer zitten. Heb ik dat dan vertellen? Zeg ik het zo goed? Ja.
Ja, want dat is waarom ondernemers ook om hulp vragen.
Ja.
Wat je dan ziet is dat dat we steeds vaker, onze adviseurs maken steeds vaker mee dat ondernemers een verslaving hebben.
Uh-huh.
En het is een toenemende mate vooral gokverslaving.
Ja.
En ik ga niet zeggen dat het op zich erger of minder erg is dan andere verslavingen, maar financieel gezien wel. Omdat mensen bijvoorbeeld hun btw-aangifte, hun btw-reservering, gaan gebruiken om mee te gokken.
Ja.
Ja. En dan denken ze dat ze daarmee het terug kunnen verdienen, maar dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Nee. Dat is levensgevaarlijk voor je bedrijf.
Ja, precies. Dus het gaat al slecht met je. En als je dan op dit soort dingen je geld in gaat zitten, letterlijk en figuurlijk, dan kom je in een negatieve spiraal terecht, om het zo maar te zeggen. En dan kan er nog eens heel hard de verkeerde kant op gaan. Jullie hebben bij IMK, hè, de adviseurs, die zijn geënquêteerd en die geven dit beeld. En op basis ook van de mensen die hierover durven praten, is het probleem misschien wel groter dan dat. En ik las dus dat jij met die resultaten geconfronteerd werd en daar dus van schrok.
Ja, absoluut. Ja, nee, ik vind dat... Kijk, we zijn ondernemershulplijn, dus we willen ondernemers graag helpen. En met heel veel problemen kan dat ook. Maar wij zijn natuurlijk geen verslavingsexperts. Dus wij verwijzen mensen dan door. Ja. En dat doen ze bij gemeentes gelukkig ook. Maar als je ziet dat je dus ondernemers spreekt die dus al een probleem hebben financieel. Hè, die moeite hebben bijvoorbeeld om hun belasting, hun coronabelastingsschuld te betalen. Ja. Of een ander soort probleem hebben. Mm-hmm. Hè, dat die dat groter maken door een gokverslaving of door een cryptoverslaving. Waardoor ze bijvoorbeeld ook een minder leuke echtgenoot zijn, een minder leuke vader of moeder zijn, een slechtere werkgever zijn, hun klanten minder goed kunnen bedienen. Kijk, je maakt zoveel kapot als je dat doet.
Ja.
Ja, en dat gun je ze onderneming niet.
En is dan ook zo, waarom... dat, heb je daar ook inzicht in? Want is het dan ook zo dat die verslaving, verslaving laten we het gewoon zo noemen, dan ook begonnen is op het moment dat het slecht ging met zo'n ondernemer? Hebben jullie daar enig inzicht in? Of is het zo, ondernemer ontwikkelt verslaving en raakt daardoor in de put? Of in het probleem?
Nee, dat kunnen wij niet precies uit die cijfers halen.
Nee.
Dat zou ik niet... Ik heb wel vermoedens, maar dat gaat mij te ver om dat op de radio te zeggen.
Ja.
Want wij kunnen het verband niet aantonen. Daar zouden we nader onderzoek naar moeten doen.
Ja.
Wat mij wel opvalt, en dat is iets wat ik door ook met andere ondernemers te spreken ook wel bevestigd heb gekregen, is dat een ondernemer die vaak op het randje bezig is, die vaak heel veel energie heeft, die vaak een soort van mateloosheid heeft, een tomeloosheid van ergens in geloven, het doorzettingsvermogen, dat je ziet dat diezelfde mateloosheid waardoor je zo succesvol bent en iets kan bereiken wat andere mensen niet kunnen. Wat dat meteen ook is, dat je mateloos bent met het gokken, of mateloos bent met drank, of mateloos bent met seks, of mateloos bent met andere vormen van verslaving.
Ja.
En dat is eigenlijk wel jammer. Dus de kwaliteit van de ondernemer heeft dan ook een schaduwzijde. Dat is wel iets wat veel ondernemers zullen herkennen.
Ja, ik heb ook dat in de voorbereiding las ik ook. Hè, er zijn meer verslaafden in de boardroom dan onder de brug. Onder high performers. En daar kun je ondernemers natuurlijk ook in scharen. En daar zit inderdaad een verband. Ja. En dat is natuurlijk. Want je hebt dat ook zelf meegemaakt en in je omgeving gezien, geloof ik, hè, Arco?
Nou, ik heb zelf een omgeving. Gelukkig ben ik zelf nooit aan dit soort dingen verslaafd geraakt. Ik had denk ik wel een vorm van sportverslaving.
Mm-hmm.
Ook ongezond, want daar heb ik ook problemen door gekregen uiteindelijk met mijn gezondheid. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met die andere vormen van verslaving. Bovendien kan ik er wel goed mee omgaan. Maar ik heb een compagnon gehad die echt verslaafd was aan drugs.
Mm-hmm.
Nou, dat is verschrikkelijk, joh. Dat is dat je op een gegeven moment, hij werd zo paranoïde, dat hij op een gegeven moment echt dacht dat een van onze andere compagnons microfoontjes in mijn stopcontact had gedaan thuis. En dan wou alleen buiten over bepaalde dingen praten met een kraan aan, zodat microfoontjes verstoord zouden worden door het geluid van water wat je over de film ziet.
Ja.
Ja, dat is heel spooky. Het is ook niet uit iemand zijn hoofd te praten op zo'n moment.
En
het kwam wel door de verslaving aan drugs.
Ja,
helemaal paranoïde geworden.
Ik kan me voorstellen, een ondernemer die nu luistert en denkt van ik heb ook een compagnon of wat dan ook. En ik herken hier wel iets in. Hoe ga je hier nou mee om? Hoe ben jij daar uit die situatie gekomen?
Nou, ik heb hem hier wel op aangesproken. Maar ik gaf ook toe dat het door zijn drugsgebruik kwam.
Ja.
Realiseerde zich toen ook dat het overdreven was. Maar ik heb zelf zoiets, als ik iets zie, ik spreek mensen erop aan. En dat is helemaal niet leuk, want het is best confronterend. Maar mijn advies aan iedereen is, spreek mensen erop aan.
Ja.
Dus, en als je dus zelf een ondernemer bent en je kent het verhaal, dat je echt denkt, ja verdorie, ik ben eigenlijk verslaafd ergens aan. En dat levert een echt probleem op. Vraag om hulp.
Ja.
Dus zie je iemand in je omgeving, geef hulp. En spreek hem erop aan. En doe dat vriendelijk, maar spreek hem erop aan, op haar. Want ze zijn ook vrouwen. We hebben wel de indruk dat er meer mannen zijn dan vrouwen. Maar dat kunnen we ook niet helemaal wetenschappelijk bewijzen nog.
Nee.
Maar spreek iemand erop aan. En als je zelf een ondernemer bent, vraag hulp. Want je hoeft dit niet alleen op te lossen.
En is het dan iets ook waarvan je zegt, nou, naar aanleiding van dit onderzoek bij Stichting 155, gaan we er nu mee aan de gang van, joh, hoe kunnen we hier nou een hulp in bieden? Wat voor acties nemen jullie bijvoorbeeld?
Ja, wij zijn wel in gesprek met de organisatie, sowieso met gemeentes, waar we veel mee samenwerken.
Ja.
Die verwijzen sowieso door, want die gaan er nu extra natuurlijk op letten. Maar we gaan ook inderdaad met andere organisaties in gesprek om te kijken of we daar mee kunnen samenwerken om het probleem sneller aan te kaarten en sneller tot hulp te komen.
Ja.
En het is wel zo dat ondernemers, in tegenstelling tot veel andere mensen die verslaafd zijn, wel vaak de middelen hebben om zelf hulp te vragen.
Mm-hmm.
Omdat je bedrijf waarschijnlijk meer middelen heeft dan een privépersoon om inderdaad gewoon ook inderdaad een verslavingszorg om dat te kunnen betalen. Dus dat is een voordeel. Dus het hoeft niet per se dat de overheid hier niet even moet inspringen.
Nee.
Maar dan nog, weet je, daar zijn wachtlijsten voor. Dus dat moet je ook organiseren.
Ja, en er zit dus waarschijnlijk een groot stuk, dat lees je ook wel, las ik ook in de voorbereiding, rondom inderdaad schaamte. En kijk, en iemand die verslaafd is, maar nog goed gaat, ja, die kan ook natuurlijk voor zichzelf ontkennen dat er een probleem is. Terwijl ik jou hoor zeggen, joh, ondernemer, als je nu luistert en je bent eerlijk ten opzichte van jezelf en je merkt gewoon dat je mateloos veel tijd, energie, geld besteedt aan, nou ja, weet ik wat, seks, drugs, rock'n'roll, gokken. Trek dan nu aan de bel. Repareer het dak zolang het nog niet volledig lekt.
Precies. Ja. Precies. Ja. Ja. En dat is eigenlijk het verhaal.
Ja.
En schaam je niet, want je bent niet de enige. En kijk, er zijn ook echt verhalen van ondernemers die er ook goed uit zijn gekomen. Geen klanten door hebben verloren. Dus als je er eerlijk over bent, iedereen heeft begrip. Want iedereen kan dit overkomen. Denk niet, het overkomt mij niet.
Nee.
Want dat is heel naïef om dat te denken. Iedereen kan in een situatie komen dat hij in de problemen kan komen. En dan heb je gewoon even hulp nodig.
Ja.
En er zijn er gelukkig ook altijd mensen die jou kunnen helpen.
Ja, en dat is dan misschien ook wel een troost. Bedoeld zijn dan zou ik, dat begrijpt u. Het heeft niet altijd met stress te maken, las ik. Maar ook vooral met high performance. Hè. Je hebt mensen die keihard ergens voor gaan. Die moeilijk kunnen ontspannen daardoor. Die opgevoed zijn misschien wel met, joh, ik moet presteren. Hè. Dan ben je waarschijnlijk ergens heel erg goed in. Maar dus ook vatbaar voor verslaving. En zorgen voor dat je dat tackelt.
Ja, ja. Nou, het succes is op zich ook verslavend. Hè. Vergis je niet.
Ja.
En op een gegeven moment...
Ik zou het niet weten, Arco, maar... Ja. Ik zou het niet weten. Ik heb niet zoveel. Nee, maak een grapje. Maar het schijnt verslavend te zijn. Ik hoop dat ik die verslaving ooit ga meemaken.
Ja,
maar goed,
dan,
zonder
dan
gekheid.
Ik hoop ook dat je er ook wel de balans in weet te houden.
Ja.
Want uiteindelijk, als iets steeds meer moeite kost om te kunnen realiseren, dan moet je misschien toch je patroon veranderen.
Ja.
En dat is vaak het moeilijkste. Mensen kunnen heel veel veranderen, behalve hun eigen gedragspatroon. En dat is wat hier natuurlijk nodig is.
Ja.
Iedere vorm van verslaving is een uit de hand gelopen gedragspatroon. Dus ja, dat kun je vaak niet alleen. Daar heb je hulp bij nodig. Sowieso met het bewust worden, maar ook met het eruit breken.
Just.
En dan kun je wel degelijk nog steeds heel succesvol zijn, maar dan op een gezondere manier.
En als ik nu luister en denk van joh, hier moet ik misschien wat mee. Mag ik dan, kan ik dan Stichting 155 bellen?
Ja.
Wat is jouw...
We hebben ook een website, 155.nl.
Ja.
Dus daar kun je inderdaad terecht.
Kijk,
ja.
Top. Arco van Brakel, ondernemer, maar ook voorzitter van de Stichting 155 en de ondernemersvraagbaak van het IMK. Dankjewel dat je hierover even bij ons wilde zijn.
Fijn dat je aandacht aan besteden.
Yes.
Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
Ja, dat was hem weer voor vandaag. We zijn er doorheen. Volgende week weer terug. Stipt om 11 uur met nieuwe ronde, nieuwe ondernemerskansen in een nieuwe De Ondernemer Live. Tot die tijd zeg ik succes met je business. En tot volgende week.
Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.